Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast, waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de digitale chaos.
Een reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie.
Luister mee en omarm de chaos. Mede mogelijk gemaakt door Newings, de community voor entrepreneurs door entrepreneurs, waar ze geholpen worden vanaf de oprichting tot en met de verkoop van het bedrijf.
Zo.
Zijn we weer. Mimi. Maar nu heb ik mijn stoel dus verplaatst.
Dan zit je echt mijlen ver weg. Ja. Vind je me niet lief proximity. Meer? Je vindt me gewoon proximity. Niet lief meer, dat is het.
Een beetje
nabijheid. Jeetje, echt. Alles gaat over. Nou, zitten de diva's?
Zitten we weer, zeg.
Hoe is het met jou?
Ja, goed. Ja? Met jou?
Ja, wel lekker hoor. Lekker.
Mooi.
Leuk om weer even een reguliere episode te schieten ook.
Ja, dat is alweer een tijdje terug. Sowieso. Ja, dus dat was Jan. Ik weet niet hoor, maar wordt hier even...
Ik ben gesetteld.
Partij geslingerd met spullen. Jongen, jongen.
Even een slokje van de koffie.
Even een slokje van mijn espressie. Van mijn dubbele espressie. ASMR.
Hoe smaakt die?
Weer politiek correct antwoord of een eerlijk antwoord?
Dat zat net al te denken. Ja. De bonen die erin zitten, dat is niet jouw keuze. Dus,
Nou, het grappige is dus, ik vind het prima koffie hoor. Het is lekker. En uit zo'n apparaat is helemaal niet verkeerd. Maar ik merk wel, ik heb net de bonen even geroken ook. En dan merk ik wel dat ik lichtere roast gewend ben. Dus dit ruikt dan wat rokeriger, wat verbrander, zeg maar. Aan bonen, hè? Dus de koffie die je eruit krijgt is wat meer chocoladeachtig en wel een beetje romig. Heeft
tasting,
een beetje...
Koffietesting. Ja. Misschien kunnen we een keer een koffieconsult doen bij jou en dan dat we het inkoopbeleid van de bonen even...
Nou, ik kan wel een keer een koffietesting doen.
Oh, ja.
Neem ik mijn spullen mee. Het is wel even een gesjouw, maar dan kan ik ze laten proeven hoe...
Hoe echte koffie smaakt.
Hoe koffie kan smaken, ja. Supergek.
Ja, dat vind ik wel een goed idee.
Ik heb nu bonen thuis die... een vriend van mij was van de week op bezoek en ik had hem koffie ingeschonken. En hij zat zo... ik proef wat herkenbaars, maar ik weet niet wat. Maar het is dus aardbei. En er zit dus... het is de koffie aan zichzelf smaakt dan al wat zoeter. En dan zit geen suiker, geen siroop, niks in. Maar dan komen een beetje die fruittonen erdoor van de koffiebes.
Dat klinkt wel goed.
Ja.
Heb je ook wel eens van die kattenpoep koffie gedronken?
Ja.
Kopi Luwak?
Kopi Luwak, ja. Ik ben principieel tegen die koffie vanwege het dierenmisbruik wat er tegenwoordig aan vasthangt. Maar Joey, mijn compagnon, die had meegenomen uit, waar was hij naartoe? Indonesië. Maar de vraag is of het echte was en het was al gemalen. En ik moet zeggen, ik vond hem niet super bijzonder. Maar ik weet niet of het echte was, zeg maar. Het is natuurlijk een hoop namaak in de wereld daarvan. Wat ik wel heb gedronken is de nummer... Vroeger de nummer 2 van de wereld. Dat was Jamaica Blue Mountain Coffee. En dat groeit dus alleen op de Blue Mountain op Jamaica. En dat is heel erg duur, omdat het wordt opgekocht door de Japanse markt. En de rest van de wereld krijgt maar een klein beetje.
Het is gewoon schaarste.
Ja, het is gewoon schaarste. En in Italië heb ik toen een kopje daarvan geproefd. En dat was wel mijn eerste bizarre ervaring met koffie. Dat ik zoiets had van, oké, dit is gewoon pure koffie, chocoladesmaak, zonder die bittere nasmaak en de vervelende smaken die soms aan koffie kunnen hangen. Hmm. Ja.
Mooi. Tot zover het koffiecollege van vandaag.
Even kijken, hij geeft af en toe een gekke melding. Vind ik heel irritant.
Wat voor melding?
Nou, oké, zijn we weer. Tenminste, daar zijn we weer.
Zijn we weer.
Jee. Nou.
Terug van weg geweest.
Terug van weg geweest voor ons. Luisteraars krijgen gewoon trouw elke week een aflevering voorgeschoteld. Hè? Voor ons zitten soms wat tijd tussen.
Nou, we zaten hier vorige week ook, volgens mij.
Ja, dat is wel waar.
Een paar leuke gasten, line-up.
Ja, die is
ook weer een leuke gast, line-up.
Ja.
Gaan we nog niet verklappen.
Nee, gaan we straks doen.
Ja.
Ja. Cool. Mijn naam is Jasper.
Mijn naam is Christian Slierendrecht.
En daar zijn we weer zijn we met Digitale Chaos. Ja. En we hebben een leuk onderwerp klaar liggen. Die een beetje top of mind is ook bij ons allen eigenlijk, hè, inclusief onze sponsor Newings, en aan het hebben over communities en community building. En ja, hoe komen we er eigenlijk een beetje bij?
Ja, ja, ik had laatst een keer een post gepubliceerd dat ik mezelf eigenlijk besefte dat ik al soort van 20 jaar een soort van onderzoek doe naar online communities. Dat besef, dat daalde opeens in.
Heb je al een PhD inmiddels dan? Of?
Ja, dat bestaat dus niet. Maar als dat zou bestaan, dan zou ik misschien een PhD in hebben.
Je moet gewoon claimen.
Ja, dus ik zat even terug te rekenen. En ik heb best wel wat verschillende of onderdeel uitgemaakt van verschillende communities. En dat lijkt nu weer een soort van samen te komen in met wat we nu aan het doen zijn met digitaal groeien. Dus ja, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik heb maar in met online poker, dus in eigenlijk een online community gezeten. Ook met een online game, een strategy game. Heb ik echt aan een online community een tijd lang gezeten. Waar je ook ging samenwerken om zeg maar dat spel beter te verslaan.
Hoe heette die?
Bestaat niet meer, dat heette Fate Lords. Het was een online strategy game, echt heel geeky. Dat je planeetjes moest veroveren en een heel universum had wereldwijd. En er waren heel veel spelers uit de hele wereld, duizenden spelers. En daar uiteindelijk, het spel bestaat niet meer. Maar uiteindelijk is het, toen het gestopt is, toen hebben een paar van community members hebben all-time highscore lijsten gemaakt. Dus je kon op verschillende lijsten kon je scoren. Traden, je kon attacken. Nou ja, ik ging altijd voor attacken. Ja. En ik stond uiteindelijk dus op die all-time highscore lijst, stond ik volgens mij ook op nummer 1 of nummer 2. Van al die duizenden spelers wereldwijd. Maar dat kwam dus doordat je echt samenwerkte in een soort van groepje, een soort clan. Ook met Nederlandse spelers deden we dat. Cool. Dus je had een soort van identiteit die je combineerde. En in kleine groepen ging je samenwerken. Ja. Dus dat was er eentje. En een ondernemerscommunity, ondernemersforum ook nog een tijd bij gezeten. En en nu dus de eigen community. En je hebt natuurlijk community heel veel lagen. Hè? Dus,
dat zat ik net ook al een beetje tijdens je verhaal een beetje aan te denken. Ik community, je hebt natuurlijk. Kun je even stilstaan met de definitie natuurlijk van wat is een community en wat versta je eronder? Want je hebt het nu over online communities bijvoorbeeld, maar ik hoor ook al in de game heb je een soort van clans, wat ook voelt als een soort groep community of wat dan ook. Maar wat in jouw 20-jarig onderzoek, wat zie jij, hoe zou je een community een beetje beschrijven eigenlijk?
Ja, ik denk dat het bepaalde kenmerken heeft. Dus dan heb ik het met name over of een community hecht is. Ook wel, hè? Dus je kan, je kan een wat hechtere community hebben. Je kan natuurlijk wat lossere community hebben. Dus die definitie kan je heel
precies
breed gaan trekken. Waar die voor mij samenkomt is zeg maar het online component. Maar tegenwoordig ook vaak het offline component. Dus als je het offline component niet hebt, dan is de verdieping vaak iets minder diep. Terwijl je ook online best wel het idee kan hebben dat je elkaar heel goed kent en ook elkaar heel goed kan vertrouwen. Dus bijvoorbeeld in die community met die game heb ik heel veel mensen ook gewoon nooit in real life gezien. Maar je vertrouwde elkaar echt omdat je zo intensief samenwerkte en een soort gedeeld doel had. Zelfde ervaren in de poker community, weet je wel. Daar ging je mensen op een gegeven moment ook offline zien. En daar heb ik nog steeds vrienden voor het leven aan overgehouden.
Ja.
Ik zeg ook wel eens online vind je elkaar en offline verbind je. Ja. Maar die verbinding die kan best wel diep gaan op het online vlak. Alleen als je echt, bijvoorbeeld wat we nu dus doen, hè, vanuit bijvoorbeeld een Team David community. Als je echt bepaalde impact wil gaan leveren die groter is dan jezelf of jouw micro-omgeving binnen een game of binnen een bepaald vakgebied. Ja, dan heb je die offline verbinding denk ik wel echt nodig. Omdat anders dan blijft er toch een bepaalde onderlinge commitment die wat minder. Die is wat losser, zeg maar.
Ja, maar als we even teruggaan naar de basics, naar de kern, is het community echt wel een stukje een groep mensen.
Een groep mensen met gedeelde, dat kunnen kernwaarden zijn, dat kunnen interesses. Het kan ook een bepaald begrip zijn die de community van elkaar heeft, maar de buitenwereld niet. Dat is een heel sterk element.
Ja.
Dus als je allemaal zeg maar hetzelfde gekke game speelt en helemaal gek van bent, je hebt je eigen taal. Ja. Je weet waar je het over hebt, maar de buitenwereld denkt van waar heb jij nou weer over? Of waar hebben jullie het nou weer over?
Ja.
We hadden vanuit onze poker community hadden we op een gegeven moment ook dat er meetups kwamen. Er was één legendarische avond waarbij er waren denk ik een stuk of 10, 15 gasten die dan de kroeg in gingen. En dat er dan ook op een gegeven moment dames zo naar die groep toe kwamen. En een van die gasten die ook zei, en dat ze ook vroegen van ja, waar kennen jullie elkaar van? Want het was echt, die dynamiek was heel bijzonder om te zien of zo, van de buitenkant. En dat er ook een dame naar de groep kwam en dat ook een van die gasten zei van ja, wij kennen elkaar van World of Warcraft. Dat was dan de running gag, zeg maar. Ja. En het is heel grappig hoe die... hoe de dynamiek dan ook soort van voor de buitenwereld totaal anders kan zijn. En ook de gemeenschappelijke taal die je dan ontwikkelt in zo'n groep, die is vaak ook gewoon soms niet eens te ontcijferen, zeg maar, op bepaalde vlakken. Omdat je gewoon, je gaat bepaalde woorden gebruiken, bepaalde misschien wel vakjargon, die binnen die groep dus heel logisch is en ook verbindend. Alleen voor de buitenwereld misschien helemaal niet begrepen wordt.
Ja, ik wil vraag een beetje door, omdat ik je hoort vaak van community building, is dat terug, is dat weer weg, komt dat weer terug? Er zijn allerlei varianten, nu wordt het heel gauw online gepakt, maar het is eigenlijk natuurlijk een van de fundamenten van mens zijn. Ja. Gewoon, vroeger was het, we zijn een groepje, we wonen bij elkaar, wij zijn een community, wij ontwikkelen ons eigen taaltje. En we zetten op een gegeven moment wat paaltjes rondom ons gebied en we gaan dat verdedigen tegen andere groepjes.
Tribes.
Dat is echt dat tribes idee, zeg maar. Je krijgt natuurlijk ook heel veel van dat soort namen die je op ziet komen. Dus inderdaad letterlijk het woord tribes en communities en allemaal van die dingen die terugrefereren eigenlijk naar een van de meest kernzaken van menselijk leven, zeg maar. Groepen creëren met een gedeelde, gemene delen, moet ik misschien zeggen. In de breedste zin van het woord, zeg maar. Het kan inderdaad een geloof zijn. Het kan een interesse zijn.
Een geografische locatie. Een
leefgebied zijn.
Het is heel grappig. Ik ben nu Tribes van Seth Godin, dat boek, ben ik weer aan het herlezen. Ja. Dat heb ik echt al zo lang gewoon in de kast liggen en ook vroeger gelezen. Maar ik lees nu met een hele andere lading eigenlijk ook, hè, door die ervaringen in communities. En waar je het ook terug ziet is in bijvoorbeeld het boek Jagen, Verzamelen, Opvoeden. Hebben we het ook wel eens over gehad van opvoeden binnen tribes of binnen culturen die al heel lang bestaan en dan in wat kleinere leefgemeenschappen. Dat het op een hele andere manier wordt benaderd, zeg maar. Je ziet ook ergens van, volgens mij kan een soort van community benadering, kan een soort alternatieve benadering zijn van hoe wij altijd top-down bijvoorbeeld naar organisaties kijken. Ja. Dus waar ik heel erg in geloof, en dat zie ik nu dus ook al gebeuren met onze eigen online community, dat los van of je nou op papier collega bent of wat dan ook, maar je hebt een gedeelde binding op in dit geval kernwaarden of op een bepaalde visie. En daardoor ga je, een succesvolle community valt of staat met het aantal interacties onder communityleden. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld stammen, dus die nog in het regenwoud leven. Daar is een hele cultuur die is gewoon gebouwd op interacties. Die interacties tussen volwassenen, kinderen. Kinderen hebben veel meer verantwoordelijkheid. Kinderen zorgen weer voor jongere kinderen. Maar die interacties zijn heel erg verweven daarin. Zonder dat top-down wordt gezegd van het moet zo. Het gaat veel organischer. En dat effect kan je volgens mij dus ook bereiken door veel meer samen te werken vanuit communities. Dus ook tussen organisaties, maar ook tussen individuen. En het is heel grappig, dus dat wat ik zei, dat boek Tribes lees ik nu dus met een andere lading. Want Seth Godin zegt ook heel erg van, het internet heeft er natuurlijk voor gezorgd dat iedereen kan zijn eigen tribe ook makkelijker vinden. Maar een sterk community valt of staat wel met mensen die ook een leidende rol pakken. Okay. En dat wil niet zeggen dat je dus gaat zeggen van, we gaan de dingen zo en zo doen. Ja. Maar wel dat je een soort van durft te gaan staan voor een bepaalde, wat het ook is, hè. Dus je hebt heel veel hobby's bijvoorbeeld, dus je zou er eentje kunnen pakken. En daar voor gaan staan van, dit vind ik gaaf. En hier hoort een bepaalde binding en taal omheen. En dan kan je daar community omheen opstarten. Dus je kan, maar je kan het ook op visieniveau doen. Als je de wereld wil veranderen, als je positieve impact wil maken. Als je daarvoor gaat staan, dan trekt dat mensen aan die dus daarop verbinden.
Ja.
En dat zie je ook nu echt opkomen. Dat is natuurlijk misschien een beetje, als je daarmee bezig bent, dan zie je dat ook meer gebeuren. Maar je ziet wel heel veel soort communities vormen momenteel. Hè? Rutger Bregman, nieuw boek geschreven, ook over Wat ik een campagne die ik laatst zag voorbij komen. Dat ging meer over morele, een soort morele revolutie, zeg maar. Ja. En ja, je ziet dat van onderop heel veel ja, communities een soort van tegengeluid laten ontstaan momenteel. En dat, ja, dat is wel tof om te zien.
Ja, mensen verbinden zich toch rondom allerlei zaken. Je kan je ook verbinden rondom een frustratie of rondom natuurlijk inderdaad een verandering die je in de wereld wil zien. En dat zie je natuurlijk ook veel met activistische bewegingen of dat soort zaken. Ja. Veel interessant wat je zegt met inderdaad die interacties. Want de andere kant is, communities komen en gaan. Zelf ook bijvoorbeeld in het verleden betrokken geweest bij het opzetten van een community voor jonge ondernemers. En daar was bijvoorbeeld, ja, er was super veel vraag naar. Mensen wilden het heel graag. Maar vervolgens gingen ze afwachten. Zo van, oké. En nu? Weet je, dat is echt inderdaad van de wat je zei, de interacties in de groep waren gewoon te laag. Waardoor dat op een gegeven moment ja toch ook weer een beetje wegviel.
Ja.
Zie jij in de communities die je om je heen ziet of die je hebt gebouwd of waar je betrokken bij bent, daar een soort van gemene deler in, zeg maar, degene die wel actief worden of die, ja.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje gewoon het ervaren van het proces, hè, waar we zelf ook nog in zitten. Maar ik denk 2 jaar geleden begonnen met het bouwen van een eigen community en ook gewoon een soort van, ja, ruimte gecreëerd of zo. Zeg maar, het zowel online, maar ook offline. Mm-hmm. Dus we zijn ruim een jaar geleden begonnen met ook offline meetups faciliteren. Ja. Gewoon om te kijken wat eruit zou ontstaan. Dus ik merkte wel dat er gedeelde kernwaarden dat mensen aangingen op gedeelde kernwaarden van Team David bijvoorbeeld. Nee. Het feit dat we dat ook niet te veel gestuurd hebben in het begin, maar gewoon, zeg maar, het is een soort organisch ontstaan. Ja. En mensen haakten er organisch op aan. En toen zijn we gewoon een soort proces, ontdekkingsproces ingegaan. Ja, jij bent daar ook vanaf het begin bij betrokken geweest, dus je weet hoe dat proces is gegaan. Zijn we gewoon gaan ontdekken van, wat is dit dan? Waarom gaan mensen hierop aan? Weet je wel, letterlijk gewoon die vraag stellen en dat verkennen. En dat ook ademruimte geven. En dat trok dus iets mensen aan en dat die gebeurt steeds groter. En op een gegeven moment merk je dan dat mensen behoefte krijgen aan concreetheid.
Ja.
Dus mensen vinden het heel fijn om dat er dus wel iemand gaat staan om een bepaalde visie neer te leggen of uit te spreken. Ik ben degene die dat op een gegeven moment wat meer geconcretiseerd heeft.
Mm-hmm.
En dan kom je op een gegeven moment op een punt dat, ja, als je echt verder wil gaan, dan moet je na gaan denken over, ja, hoe kan je dan samen gaan bijdragen. Dus ja. Dat is een beetje, het proces heeft ongeveer een jaar geduurd. Om te kijken van oké, hoe kan je het A, zeg maar, organiseren? Dus ook bepaalde rollen gaan pakken. En dan merk je dat, wat echt wel key is dat er gewoon bepaalde aanjagers zijn. Dus dat mensen die intrinsiek aangaan ook een soort van aanjagende rol pakken. En ook gewoon een soort van die kunnen neerleggen van, dit zijn onderwerpen waar we het graag over willen hebben. Ja. En dan is er een deel van de mensen die willen heel graag gewoon aanhaken, maar die willen bepaalde concreetheid.
Ja.
En als je echt wil ontdekken wat een community drijft, dan moet je daar volgens mij ruimte voor creëren. En dat is wel ook wat er nu is gebeurd. Dus dat mensen actief zijn gaan opstaan en een onderdeel willen uitmaken. Maar dat het niet echt je moet het niet een one-man show maken, weet je wel? Want dan is het echt, ja, dan hangt het allemaal vast aan één persoon. Mm-hmm. Dan krijg je meer, dan is het geen community, dan wordt het meer een soort van secte misschien. je wil echt naar een soort gedeeld dragerschap op ja, wat het ook is. Of het kernwaardes zijn, of het gedeelde interesses zijn. Je wil een bepaalde energie vrijmaken en die je ook ruimte geven. En ja, je kan van tevoren volgens mij ook niet helemaal inkleuren hoe dat gaat lopen. Dus volgens mij moet je daar ook wel ruimte aan durven geven.
Ja. Ja, ik vind het wel grappig, want community, theorie kan je natuurlijk best wel breed trekken, want je zou in feite een bedrijf ook als een soort community kunnen zien.
Ja.
Met meer structuur dan bijvoorbeeld een wat meer open community zoals Team David nu begonnen is, zeg maar.
Het begint wel meer structuur te krijgen overigens nu.
Ja, precies. Maar het is vrijer begonnen, zeg maar. En een bedrijf is misschien iets concreter, zo van, nou, ik denk dat ik de wereld zo voor me zie. Ik wil hier waarde creëren. En door het personeel wat je aanneemt, haken mensen bij wijze van spreken aan. En je klanten die je bedient, die geloven misschien ergens in. Maar ja, de community aan zich, ik zit een beetje nog te zoeken van wat voor De vorm, zeg maar, online community. Ik ben zelf met, we hebben een keer een aflevering over gehad, met designerism bijvoorbeeld bezig. En ik ben daar ooit heel klassiek mee begonnen van, nou, ik wil een boek schrijven, ik ga content maken en ik ga dat een beetje doen. Op een gegeven moment kwam ik terecht, ook voor mij door een opmerking van jou, op het idee van, oh ja, misschien is het ook wel leuk om die zoektocht te gaan delen. Zo van, oké, om tot dat boek te komen, wat een jarenlang proces zal zijn of is. Dat kun je eens gaan delen. Nou, een keer een aflevering over gemaakt, vond ik heel spannend. Maar er kwamen heel veel leuke reacties op terug. En toen dacht ik van, hey, er zijn wel mensen die hierop aangaan. En sindsdien speel ik ook een beetje met het idee van, ja, content, een boek aan zich. Is in Nederland heel moeilijk om daar bij wijze van spreken, en mocht je daar je geld mee willen verdienen. Nou, dat is heel uitdagend. Als je een businessboek hebt, dan zit er een bedrijf achter of een ander verdienmodel achter. Maar ik zat ook wel eens te kijken van, oké, is misschien een community of een community ook een hele mooie content mogelijkheid, content strategie, zeg maar, om zo'n concept als dit voor te brengen. En toen kwam ik eigenlijk op het idee, zijn communities de waardevolle content van de toekomst? Ja, want waar we natuurlijk nu heel erg tegenaan lopen, is dat heel veel content gegenereerd wordt door AI. Je mist soms een stukje menselijkheid in dingen, hoewel AI daar ook nog steeds beter in wordt. Maar ik denk de opkomst van die communities ook een beetje samengaat met de drang naar echte connectie en ook een soort van vertrouwen hebben, ja, in dat content van een mens komt of dat een bepaalde bron heeft of bepaalde waarde heeft.
Dus. Ja, en je hebt dus, daar zitten verschillende lagen in. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld, kijk, waar we het met Bauke Vlierhuis ook over hadden, van oké, stel je zit op LinkedIn. Op LinkedIn is het ook een bepaalde community al. Hè? Dus mensen vinden elkaar al. En dat komt ook, ja, je kan er niet altijd de vinger op leggen. Maar het is heel vaak, dan spreek je iemand die je hebt ontmoet via LinkedIn. En dan kom je erachter dat die ook weer dezelfde mensen heeft gesproken die je zelf ook heeft gesproken. Ja. Dus op de een of andere manier graviteren mensen met bepaalde kernwaarden naar elkaar toe. En natuurlijk bepaalde overeenkomsten in vakgebied. Ja. Nou, dan heb je, zeg maar, ook nog een soort inhoudelijke kennis communities. Bijvoorbeeld, ik schrijf bijvoorbeeld voor Frank Watching en Marketing Facts. Daar zit ook een bepaalde community in. Dat gaat veel meer over het vak en over inhoud en over misschien ook een stukje visie. Dus dat is een soort bredere schil, zeg maar. Mm-hmm. Waarbij bijvoorbeeld een Marketing Facts, die zitten nu in een omwenteling qua beleid en redactie. Dus die overwegen om het blogmodel betaald te gaan maken. Ja, dan ben ik ook heel benieuwd wat dat gaat doen met je community. Want oké, dan zitten er dus alleen nog maar bloggers op je platform die dat doen met een bepaalde intentie. Oké, ik betaal hiervoor, dus ik wil er misschien business uithalen of zo. Ja. Ik weet wel dat ik dat niet ga doen, want ik wil gewoon verrijken. Ja, dan kan ik net zo mijn eigen platformen gebruiken. Mijn community zit daar wel voor een deel, alleen die kan ik ook op andere manieren bereiken. Ja. En dan heb je de laag van mensen die dus via die omsluitende communities dus met elkaar in contact komen. Dus via DM's bijvoorbeeld. Of op een gegeven moment een keer koffie gaan drinken, et cetera. En dan heb je weer nog een diepere laag. Dus de communities die echt een omgeving faciliteren. Dus Team David is een voorbeeld. Maar in B2B heb je bijvoorbeeld ook Footer van Danny van Veen, die dat opgericht heeft. En daar vinden mensen elkaar veel meer weer op. Oké, het zijn veel in-house B2B marketeers die dan qua inhoud elkaar vinden. En dus die omgevingen, dat zijn een soort van gecureerde omgevingen waarbij mensen kennis delen, maar ook elkaar doorverwijzen. Bijvoorbeeld als iemand een vraag heeft over, oké, waar kan ik iemand vinden die goed is in content marketing of iemand die goed is in paid advertising. Dus wat er gebeurt in de communities is dat er een soort vertrouwenslaag bij komt die dieper gaat dan wanneer je bijvoorbeeld alleen maar een oproepje zou plaatsen op LinkedIn. Want als ik op LinkedIn een oproep plaats van ik ben op zoek naar goede UX-designer, ziet heel mijn netwerk dat en gaan mensen ook gewoon taggen omdat ze dan iemand anders een plezier doen, of omdat ze goede ervaring hebben. Maar het is niet per se gekoppeld aan de kernwaarden of de gedeelde interesses, wat dan ook, die dus in zo'n verdiepende community laag zitten. Ja. Dus ik zie het heel erg als van, het keuzeproces van, zeker in B2B zie je dat, het keuzeproces wordt veel meer beïnvloed door peer-to-peer influence. Dus mensen die dus al in die diepere laag zitten. En dat, daar kom je ook, en heb je het ook weer, kom je weer over de term dark social terecht en zo. Maar heel veel van die van die besluitvormingsproces, die spelen zich dus al af in communities. En dat kan dus in die verschillende lagen zitten. Dus het kan zichtbaar zijn, maar het kan ook onzichtbaar zijn. En het deel van de onzichtbare beslisfactoren, dat aandeel, dat stijgt enorm snel momenteel.
Oké.
Dus dat doet ook iets met hoe je naar marketing kijkt.
Maar dan heb je het over dus, zeg maar, dat die beslissingen daadwerkelijk in diepere communities plaatsvinden, als zijnde een fysieke online plek, zeg maar.
Of deep ook community decision making zou je het kunnen noemen.
Ja, maar of zijn het ook, zeg maar, per ongeluk communities van mensen die gewoon op een of andere manier... Ja, het is uiteindelijk het fenomeen van vriendjespolitiek bijvoorbeeld. Dat vind ik dan, dat is dan ook typisch zo'n term die ik altijd een beetje lastig vind, want als jij iemand zoekt, vanzelfsprekend kijk je eerst in je netwerk, je eerste laag. En dan kijk je misschien naar je tweede laag van mensen die die dichtbij jou staan, die je vertrouwt, die zeggen van, oh, dus denk eens aan die persoon, denk eens aan die persoon.
Ja.
En dat zijn in feite ook een soort van communities. Hè? Jouw eigen eerste laagsomgeving plus die tweede laag, waar potentieel heel veel te verdienen valt of te winnen valt.
Ja.
Maar ik vind het wel interessant wat je zegt. In dat opzicht, zeg maar, community of deep community beslissingen, zeg maar, of decision making. Het is natuurlijk wel, ja, iets wat veel gebeurt, maar wat ook inderdaad heel erg verstopt zit of waar misschien lastig is om...
Je kan het niet meten in je marketingcampagnes.
Nee.
Maar goed, kijk, wij hebben in het verleden ook best wel en geëxperimenteerd en geworsteld met, oké, hoe haak je goede mensen aan bijvoorbeeld op projecten of op samenwerkingen. Dus als je de ambitie hebt om meer samen te werken, bijvoorbeeld met partners of met freelancers, zzp'ers, dan is het heel moeilijk om meteen een hele goede match te maken. Dus stel, je haalt een project binnen vanuit Creating About. En het is een groot project wat je niet in je eentje kan. En je hebt er nog twee of drie andere specialisten bij nodig. Of generalisten of wat dan ook. Je wil een soort team samenstellen. Maar die mogelijkheid zit je. Ja, dan kan je een oproep plaatsen via LinkedIn. En dan komen er mensen. Want dan moet je heel veel gesprekken voeren. Ja. En dan moet je dus, zeg maar, soort van op gevoel, intuïtie die match gaan maken. Ja. Want die mensen die zitten in je buitenste laag community. Ja. Laten we het even zo zeggen. Nou, wat wij op een gegeven moment zijn gaan doen nu ook, hè, we hebben natuurlijk die mastermind groepen. Dus dat is echt nog een diepere laag voor ons. Dat zijn en klanten, maar ook gewoon een diepere laag in de community.
Ja.
Want je leert mensen zo goed kennen omdat je intensief samenwerkt, dat je veel meer op DNA-niveau matches kan maken. Dus dat je kan kijken van, oké, een potentiële project past letterlijk bij iemands persoonlijkheid of qua potentiële klik die zij kunnen hebben met het team wat aan de klantkant zit.
Ja.
En dus dat is nog een diepere laag. En die matches gaan dus steeds kwalitatiever worden. En op het moment dat de oproep alleen maar geplaatst wordt via de buitenste laag, dus via LinkedIn bijvoorbeeld, dan zul je heel vaak gewoon een paar keer de mist in gaan, want dan maak je die match. Maar dan kom je er ook een x-aantal keer achter dat uiteindelijk match op kernwaardes niet helemaal klopt bijvoorbeeld. Ja. En dat zit in zo'n diepere community zit het dus wel. Dus je hebt, ik zie het echt als een soort lagen, weet je wel, van... Als wij een match maken met iemand die bij ons in de community zit, ja, reken maar dat de slagingskans van een goede samenwerking echt veel hoger is dan wanneer het puur op functieprofiel is geweest die je voorbij is gekomen op LinkedIn.
Ja.
Want je hebt proximity gecreëerd en je kent elkaar al langer.
Ja, en dat is wat wij toen ik met Daily Creations en mijn partnerships ging zoeken, dan was mijn standaard opmerking ook altijd van, ja, laten we eerst eens gaan samenwerken, want een samenwerking is niet een handtekening onder een contract, zeg maar.
Exact.
Het is letterlijk ook elkaar leren kennen in werksfeer, in een projectomgeving, in een projectverband. En dan is het mooi dat je misschien klein kan beginnen, dat je dat echt even kan ontdekken, in plaats van dat je gelijk een heel groot project in
duidt. Maar dit is heel herkenbaar, ook bij veel mensen waar we mee werken. Die worstelen dan van, oké, dan ze willen gaan groeien en ze willen mensen aanhaken en een andere vaklui aanhaken. Maar wat er dan vaak gebeurt in de praktijk is dat je dan, oké, dan hou je dat grote project binnen.
Ja.
Dus Creating About mag ingezet worden. Heeft een groot project binnengehaald. En dan ga je vervolgens de onderdelen van een offerte die je hebt uitgezet, ga je invullen. En dan moet je soms de mensen er nog bij zoeken.
Ja.
Pipi Langkous, ik denk dat ik het wel kan. Weet je wel, je neemt een big leap. Maar in de praktijk werkt dat niet zo goed. In de praktijk werkt het veel beter als je al eerder mensen kunt aanhaken die bijvoorbeeld een stukje account overview, project management kunnen gaan doen, weet je wel. Dat werkt veel beter als iemand al betrokken is, bijvoorbeeld in een salesproces of zo.
Ja.
En dat doe je natuurlijk veel makkelijker als je die proximity al hebt. En als je gewoon die klik hebt of weet van oké, nou, ik kan iemand snel aanhaken, je kan snel schakelen. En het is een hele andere dynamiek die dan creëert. En dat zie ik ook wel als een kenmerk van sterke communities, dat je dus samen optrekt. Dus en dat je ook met elkaar meedenkt en ook tot de conclusie kan komen van hé, dit is nu niet helemaal mijn ding.
Ja.
Of juist wel. En dat je soort van, dat kom je ook weer neer op die interacties. Die interacties kan op heel veel level zitten. Kan op kennisuitwisseling zitten, die kan ook op het uitwisselen van business opportunities zitten. Die kan op samenwerking zitten. Ja. Die kan op co-creatie in content zitten. Die kan op het starten van initiatieven binnen een community zitten. Gezamenlijke campagnes runnen. Je hebt heel veel verschillende lagen waar je dat op kan inzetten.
Ja, precies. En wat, wat kunnen mensen nou meegeven die hier naar luisteren en denken van ja, wat moet ik nou als ondernemer een community gaan bouwen? Zelf moet ik aan gaan haken, wat kan zeg maar ook voor ondernemers, maar wat kan communities zeg maar gaan doen? En dat is komt misschien ook een beetje op de even voorzetje voor misschien de vraag van New Wings ook zo meteen. Ja. Wat willen mensen nou meegeven met het fenomeen communities? Wat kunnen we daarmee?
Hele brede vraag.
Ja, precies.
Nou ja, je moet niks natuurlijk, hè?
Nee, dat sowieso.
En er zit ook een bepaalde per doelgroep bepaalde verzadiging in. Hè? Dat merk ik ook. Mm-hmm. Er zijn best wel wat verschillende communities waar je uit kan kiezen, bijvoorbeeld als marketeer. Dus dan wat je vaak ziet is mensen een beetje gaan kijken wat past bij mij. En dat ze op een gegeven moment een keuze maken. Mm-hmm. Dus je hebt een hele grote SEO-community bijvoorbeeld. Je hebt een hele grote SEA-community. Als je heel erg puur op je vak zit en je wil vakverdieping, ja, dan ga je bij een vakcommunity. Dan heb je het vooral vakinhoudelijk over dingen. Maar er zijn dus ook communities die veel meer op kernwaardes gaan en op de wereld een stukje mooier proberen te maken samen, zoals Team David. Als dat je intrinsieke drijver is, dan haak je daarbij aan. En misschien ben je ook nog wel weer geïnteresseerd in je vak CEO of CA. Zit je ook nog bij een andere community. Maar je kan niet in 10 communities actief zijn. Dat is gewoon niet. Nee. Die tijd heb je gewoon niet. Dus dat is denk ik wel een vraag om jezelf te stellen. Als je iets wil gaan doen met community-driven marketing of community-led growth, zoals ze dat ook wel noemen. Mm-hmm. Van oké, wat voor communities bestaan er al in mijn branche of vakgebied? En je kan natuurlijk ook beginnen met daar lid van worden om te kijken van wat spelen hier voor thema's. En dat je dan gaat kijken van oké, ik heb een bepaalde visie of een bepaalde missie. Die wordt nog niet aangeraakt op een bepaalde manier in deze communities. Dus daar kan ik een nieuwe community voor starten. En wat je ook niet moet vergeten is dat heel veel communities overlap hebben. Ja. Dus dat er een bepaalde overlap en zit in kernwaardes, maar ook in leden. Dus dat er ook een soort van kruisbestuiving kan zijn. Je kan ook weer tussen de communities co-creëren bijvoorbeeld. Hè? Je kan bijvoorbeeld een spreker uitnodigen voor een event. Of je kan een podcast samen maken en dan die twee community groepen benaderen door die co-creatie.
Ja, ik zie dat in dat opzicht een beetje als projectmanagement software. Er is een reden waarom er zoveel zijn, want iedereen heeft net zijn andere insteek.
En ze knopen het allemaal aan elkaar en dan.
Ja, maar het is ook gewoon van iedereen heeft net even zijn eigen.
Vaart er wel bij.
Ja. Iedereen heeft net even zijn eigen werkwijze en maakt daar net zijn eigen variant van. Maar spreekt wel een groep mensen aan die ook op die manier willen werken. En dat is natuurlijk met communities ook. Ook al zijn er natuurlijk 4, 5, 6 in jouw vakgebied. Ja, ze zijn allemaal gebaseerd misschien net om een andere insteek, net een andere waarde, net ander slag mens.
De voorkeur.
Waardoor je kan aanhaken. Dus nou, in dat opzicht inderdaad wel mooi van zoek in je omgeving. Dus inderdaad communities en kijk hoe je daar aan kan haken. En ja, ik kan zeggen dat het niet alleen om business moet gaan, maar ook gewoon heel tof is om met mensen natuurlijk in je omgeving echt te connecten op visie of op vakgebied of dat is natuurlijk super tof. Het is natuurlijk met sporten ook, hè? Als je een teamsport doet of zoals ik met suppen bijvoorbeeld. Ja, het is een hele leuke community omheen, hele leuke mensen omheen waar je aangaat op een bepaald onderwerp. Wat natuurlijk super leuk is om nerdy over te kunnen praten, bij wijze van spreken.
Dus, CrossFit is nog zo'n voorbeeld. Zo'n wereldwijde hele sterke community is.
Dat is meer een secte.
Maar het kan het doorslaan. Ja. Het kan doorslaan, inderdaad. En wat ik eerder hoorde zeggen, wat denk ik heel belangrijk is dat de relaties het uitgangspunt zijn en niet je business. Dus als je business het uitgangspunt maakt, dan heb je wel echt veel minder kans op een sterke community.
Ja,
Ja. En dan zie je dus ook vaak, hè, dat oké, een ondernemer begint een community, het wordt meer een one-man show, het wordt meer zenden. En de community eromheen wordt dan vaak ook niet echt participerend en actief. En die blijven meer een soort passief consumerend.
Ja, dat is een beetje de vraag die we van Roger van Newings, van onze sponsor, hebben gekregen. Moet je als bedrijf tegenwoordig, of is het de toekomst dat je een community moet gaan bouwen? Maar een beetje terugkomt op de vraag net van, is misschien de nieuwe contentstrategie community building?
Ja, ik denk dat community-led growth, dat je hem zo zou kunnen benoemen, dat wel echt een heel relevant pad kan zijn voor veel bedrijven. Dus de vraag is van, oké, waar zit jouw community? Dus er is ergens ook al een community, hè? Dus dan is meer de vraag van, moet je een aparte omgeving voor gaan creëren bijvoorbeeld?
Ja.
En dan zie je opeens heel veel raakvlakken met ook marketingstrategieën, want account-based marketing is eigenlijk ook gewoon gebaseerd op het bouwen van community en bijvoorbeeld heel specifiek met mensen in gesprek raken om ze vervolgens in een ruimte te zetten met roundtable concepten of met events, waardoor je zeg maar eigenlijk ook community building doet. Alleen je kan het heel plat benaderen als marketing en zeggen, oké, we gaan een event vullen, dan moet er zoveel percent conversie uitgaan, dan is het heel klinisch. Dat noem ik geen community, dat is gewoon ouderwetse marketing. Ja. Maar community-led growth heeft een diepere laag. Dus die zet je dus in op, je verbindt dus op. Oké, we willen in dit vakgebied willen we mooier maken met elkaar. Daar committen we aan. Of daar gaan we een stukje gedachtegoedleiderschap over vormen. Ja. En dat faciliteer je dan als ondernemer. Ja. En daar bouw je een platform voor. Dus het kan verschillende gradaties hebben, zeg maar. Ik denk wel dat community-led growth een marketing een strategie of een deel van je marketingstrategie kan zijn die de komende jaren heel effectief blijft. Want ik zie het zelf dus als een, zeg maar, dat communities die kunnen een alternatief bieden voor een aantal organisatiefuncties. Dus je kan samenwerkingen, kan je daar de vorm geven, waarbij het eerst allemaal centraal vanuit de organisatie zelf werd gedaan. Kan je veel meer samenwerkingen opzetten, waardoor je ook meer innovatie kunt creëren. Hè? Dus co-creatie leidt ook eerder tot innovatie.
Ja.
En verandering is de enige constante. Dus hoe sneller het verandert, hoe meer baat je erbij hebt als MKB-ondernemer om juist die co-creatie op te zoeken.
Ja.
En dat communities gedijen met co-creatie. En die voeden elkaar, zeg maar.
Ja. Ja, ik zit in mijn hoofd nu wel heel filosofisch ook ineens zo van, is marketing überhaupt niet gewoon ook een soort community activiteit? Want het meest standaard fenomeen binnen de marketing, een doelgroep kiezen, is ook letterlijk bij wijze van spreken een community kiezen. Een groep mensen onder een gemene deler. Oké, het is niet een community die aan zich actief is, maar het is wel een groep aanspreken op bepaalde waardes, op bepaalde interesses, op bepaalde wat dan ook. En als je kijkt naar de trends van de afgelopen jaren, wat je zei, social selling, dingen als account-based marketing, plattere organisaties, Semler modellen, weet je wel, van binnen bedrijven ook tijdelijke teams.
Buurtzorg.
Het Spark-principe van bol.com bijvoorbeeld. Ja, dat soort
trouw organiseren.
Ja, dus het eigenlijk zijn allerlei
crypto.
Crypto community, ja.
Ja.
Maar inderdaad gewoon, ik zit zo'n beetje van, community building. Ik denk als activiteit is het zoiets menselijks. Dat het eigenlijk in zoveel dingen terugkomt. Dat het eigenlijk heel logisch is dat je daarmee bezig bent. Of dat je daar kijkt naar hoe kun je de kracht daarvan ook inzetten voor jou. Niet voor je persoonlijke win, maar wel voor jouw ontwikkeling. Of voor ook gewoon voor de fun of it. En gewoon inderdaad ook kijken van hoe kun je connecten met mensen op interesses, waardes.
Ja, exact. En waar ik hem heel mooi vind samenkomen is, we komen uit de industriële revolutie. We zitten nu meer in een menselijke revolutie. Ook als je kijkt op organisatievlak. Ze willen er menselijk organiseren. We willen geen human resources meer genoemd worden, want we zijn gewoon mensen.
Ja.
We hebben het eerder over gehad. AI geeft daar een soort versnelde spiegel aan. Want oké, wat betekent menselijkheid nou eigenlijk?
Ja.
En hetzelfde zie je dus in marketing gebeuren. Dus hè, er is gewoon een marketingrevolutie aan het ontstaan. Of die probeerden wij een beetje te ontketenen. En die gaat ook heel erg over menselijkheid. Dus die gaat over kijken naar marketing vanuit de manier dat je dus echt samenwerkt. Weet je wel, in co-creatie. Ja. Dus dat je niet puur vanuit je ecosysteem kijkt van hoe kan je die ego's van andere mensen aanraken om nog meer shit te verkopen. Nee, ja. Hoe kan je in ecosystemen samenwerken? Hoe kan je niet langer als leverancier elkaar zien, maar als partner, als groeipartner. Ja. Hoe kan je meer uit die angst en pijn bewegen en meer op die inspiratie gaan zitten en op die menselijke authenticiteit. Ja. En dat hangt samen met community building, volgens mij. Maar dat is dus iets wat heel erg in ons zit. Wat heel erg menselijk is. Dus het is eigenlijk, het is helemaal niet moeilijk. Hè? Net als wat Bouke vorige keer zei, piano spelen is echt moeilijker dan marketing.
Ja.
Volgens mij is het gewoon weer een soort van, terug naar, wat is nou eigenlijk belangrijk voor menselijke interacties en relaties?
Ja.
Ja, en als je dat ontketent en loslaat, dan verandert tegelijkertijd ook de wereld om je heen. En dat wordt leuker. En dat wordt interessanter en inspirerender.
Ja, en dat, ik zou misschien ook een beetje willen afronden met het idee, ook een beetje hoe letterlijk deze podcast ontstaan is. En ook als tip voor mensen willen meegeven, is bijvoorbeeld ook gewoon het fenomeen van een, noem het even een micro-community of een mini-community, zoals wij ook begonnen zijn, vanuit in de eerste plaats misschien samengekomen via de beroepenveldcommissie van het Graafs Lyceum Utrecht. Ja. Dat is gewoon de plek waar we dan voor het eerst een handje hebben geschud. Maar later ook zeg maar in een mastermind groepje zijn gaan zitten. En dat zou ik echt zeker ondernemers die af en toe wel eens zoiets hebben van, ben ik nou de enige die me hiermee zit? Zou ik echt adviseren van zoek eens gewoon een groep ondernemers uit desnoods totaal verschillende branches. Maar gewoon mensen om eens, en dan dat idee van iemand even die even de lead pakt. Van er moet iemand zijn die even zegt van, zullen we eens een call inplannen? Of zullen we eens bij elkaar komen?
En wat net even opkomt, dus ik ben heel blij dat je ook aan boord bent van de volgende Digitaal Groeien Mastermind cohort. Want je zit namelijk al 2 jaar in mijn funnel. Waarom denk je dat ik deze podcast ben gestart? Ja,
dit is het grootste voorbeeld van account-based marketing ooit. Dus
living it.
Living it, ja. Dus ik ben, dit is geen account-based marketing meer. Dit is gewoon personal-based marketing. Ik target gewoon één specifiek persoon.
Nee, maar ik vind het heel mooi wat je zegt. Nee. Want het zijn allemaal een soort van communitytjes die gestapeld zijn geweest. Weet je, je ontmoet elkaar in een bepaalde setting. Dat is een community. Ja. Je verdiept dat wel of niet. En en het heeft zoveel verschillende levels, weet je wel, waar we het eerder over hadden. Dus het heeft oppervlakkige levels en het gaat steeds dieper. En het is aan jou een ondernemer om te bepalen hoe diep wil je gaan, weet je wel?
Ja.
Wil je het oppervlakkig houden? Wil je het op vakgebied houden? Ik zou je altijd aanmoedigen om een laag dieper te gaan. Dus echt te kijken van wat resoneert met kernwaardes.
Precies.
En kan je als ondernemer ook een bepaalde visie neerleggen? Want ik denk wel dat de bedrijven die duidelijk vanuit visie werken, dat zijn de bedrijven die ook duurzaam zullen blijven bestaan.
Ja, maar dat zijn ook, en ik denk dat dat voor veel mensen misschien ook wel herkenbaar is, op het moment dat jij super enthousiast uit een gesprek komt, dan is dat vaak omdat je die diepere laag raakt met elkaar. Je zit op visie of je zit op een diepere waarde, zeg maar, waar je met elkaar kan praten. En dan kan je een totaal ander persoon zijn, dan kan je een totaal ander vakgebied hebben. Maar op het moment dat daar een bepaalde intrinsieke waarde zit waar je op matcht, dan is het super waardevol.
Het ligt dan vaak op inzichten die je krijgt door co-creatie of door kruisbestuiving. En dat is ook dat andere level, hè? Waar ik het vaker over heb, die as pijn of angst versus inzicht of inspiratie. Mm-hmm. Ja, wat heb je liever? Heb je liever een gesprek waar je doorheen geïnspireerd wordt of een gesprek waardoor je uitdaagt, kut. Ja, ik heb echt kut leven. Nu moet ik er iets aan doen. Nu ga ik iets doen.
Ja.
Dat op die as zit hem heel erg, denk ik.
Nou, dan wil ik hem graag, denk ik, met je afronden. En even feliciteren met, denk ik, het feit dat we deze hele aflevering een bepaald woord niet genoemd hebben.
Oh ja?
Ik ga hem expres niet noemen. En de luisteraars weten welk woord het is.
Op het puntje van de tong.
Nog wel, hè?
Welk woord hebben we niet genoemd? Zet het in de comments.
Laat het ons weten.
We verloten een mooie digitale chaos. We hebben alleen nog een L of een M'tje volgens mij.
Oké. Okay. Of hij moet heel goed verstopt zitten in het verhaal. Maar ik ben benieuwd.
Nee,
Leuk, dankjewel.
Thanks voor deze.
Tot de volgende.
Hoi. Ciao, ciao.